Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Schuster en het is dinsdag 9 april. Met de reorganisatieplannen van Rabobank-topman Stefan de Kranen groeit de afstand tot de regio.
Als je veel dingen in de regio afschaft, ja, wie krijgt het dan te zeggen? Ja, dat schuift allemaal op naar boven, naar Utrecht, het bestuur daar.
De vooruitzichten waren veelbelovend, maar van echte concurrentie op het spoor is nog geen sprake.
Mijn inschatting is nu dat we dat echt pas over 2, 3, 4 jaar een beetje gaan merken. En laten we hopen over 10 jaar dat er gewoon echt serieuze concurrentie is. Waardoor er een beter aanbod is, dat de treinen niet zo duur zijn.
En het Europees Hof doet vandaag uitspraak in niet 1, maar 3 klimaatzaken. Dit is de dagkoers van het FD. Beginnen we bij de Rabobank, waar de ledenraad morgen stemt over het herstructureringsplan van topman Stefan de Kranen. Hij lijkt de inspraak van lokale vertegenwoordigers van de bank te gaan beperken in de hoop op meer efficiëntie. Je hoort van bankenredacteur Matthijs Rotteveel waarom dat volgens de Kranen nodig is.
Toen hij aan de top van die Rabobank kwam, wat hij aantrof, vond hij te hiërarchisch, te log, een bank die niet commercieel genoeg gedreven is, waar te veel overlegd wordt. Hij vindt dat die bank sneller moet gaan optreden en daardoor dus efficiënter en uiteindelijk natuurlijk betere winstratio's gaan creëren.
We hadden al wat informatie over wat die reorganisatie zou gaan inhouden. Nou zijn er meer plannen uitgelekt. Wat staat erin? Wat gaat er veranderen?
Nou, laat ik vooropstellen dat die plannen heel onoverzichtelijk zijn. Dus de vergadering gaat stemmen over plannen. Je moet heel goed lezen, wil je eruit naar voren halen wat er precies gaat veranderen. Maar een voorbeeld is dat de Raad van Commissarissen in de regio, dus elke regionale bank, 78 zijn er, heeft een eigen Raad van Commissarissen. Die krijgt wat minder te vertellen. De lokale ledenraden krijgen wat minder te vertellen. Ze hebben ook nog een hiërarchie in allerlei overlegstructuren. Dat noemen ze kringen, regio's. Nou, de kringen, dat zijn er nu 14. Die worden voor heel veel commerciële dingen eigenlijk krijgen die geen inspraak meer. Worden vervangen door 5 regio's, van 14 naar 5. Een laag eruit. Nou, allemaal dat soort ingrepen in de organisatie.
Dus eigenlijk gaat er meer macht naar het hoofdkantoor?
Ja, dat zeg je heel goed. Want als je veel dingen in de lokaal afschaft of in de regio afschaft, ja, wie krijgt het dan te zeggen? Ja, dat schuift allemaal op naar boven, naar Utrecht, centraal, het bestuur daar.
En wat voor soort beslissingen hebben we het dan over?
Nu heb je bijvoorbeeld bij de lokale banken een lokale raad van commissarissen. Die lokale raad van commissarissen die houdt nu toezicht op de commerciële prestaties van de lokale banken, dus van de directeur. Dat gaat gedeeltelijk naar Utrecht toe. En vanuit Utrecht hebben ze daar de business units, dus de verschillende takken. En vanuit Utrecht gaan ze die ook over Nederland verdelen. Dus ze gaan kijken in welke regio zetten we in op welk deel van onze business. Dus in het oosten of hier of daar gaan wij vooral inzetten op hypotheken. In een grote stad, een rijke grote stad, gaan we misschien inzetten op private banking. Ik noem maar wat, maar dat kan je allemaal centraal aansturen, waardoor de lokale directeuren daar iets minder over te zeggen hebben.
En als er management uitgaat, betekent dat dan ook ontslagen?
Ze zeggen geen ontslagen, maar er gaan wel managementlagen verdwijnen. Dus er zullen wel mensen zijn die moeten gaan solliciteren op nieuwe functies. Vooralsnog zegt Rabo, nee, er gaan geen ontslagen vallen. Maar ze hebben wel, er moet wel een adviesaanvraag ingediend worden. En ze zeggen ook wel, ja, het heeft wel impact op verschillende mensen. Het heeft impact op managers. Het kan een grote impact hebben. Ja, en als er dan toch echt managementlagen gaan verdwijnen, dan kan ik me ook voorstellen dat er uiteindelijk wel ontslagen gaan vallen.
Hebben we al een idee of de ledenraad morgen voor gaat stemmen?
Nee, dat weten we nog niet. Maar de kans is wel heel groot dat ze voor gaan stemmen. Er zijn de afgelopen maanden zijn er heel veel overleg geweest. We zijn natuurlijk vorig jaar al begonnen met het kneden van alle betrokkenen, het informeren van alle betrokkenen, inspraak. En ja, als ze nu tegen zouden stemmen, dan zouden ze wel een heel groot probleem hebben in Utrecht. Want dan kunnen ze daar helemaal opnieuw gaan beginnen. We hebben het idee dat het bestuur daar wel hard op in heeft gezet op deze veranderingen. Dus ja, de kans dat er tegengestemd wordt, die lijkt me niet heel erg groot.
De Eurostar en de NS hebben een beperkt aanbod. Er wordt over geklaagd door toeristen en zakenreizigers dat die treinen te weinig rijden en dat de tickets te duur zijn. En toen is vorig jaar is er dus vanuit Europa de aandrang druk op Nederland uitgeoefend van gooi die spoormarkt open, laat er nieuwe aanbieders komen. De Tweede Kamer zei van dat lijkt ons een goede zaak. Dus er is sindsdien sprake van open toegang. Dat betekent dat nieuwe aanbieders zich kunnen melden. Precies een jaar geleden is dat ook gebeurd. Er zijn een handvol spoorvervoerders hebben zich aangemeld. Flixtrain is er eentje. Cubus, Arriva, dat zijn een aantal aansprekende namen. Die hebben toen nogal met veel bombarie hun plannen neergelegd van wij gaan zorgen dat er meer treinen gaan rijden op Berlijn. Wij gaan zorgen dat er meer treinen gaan rijden op Parijs.
Dit is Jan Verbeek, die voor het FD de Nederlandse en internationale spoorwegen volgt. Jan zag vorig jaar een rits veelbelovende initiatieven voorbij komen die het internationaal treinverkeer zouden gaan verbeteren. Maar een jaar later blijkt van al die plannen nog weinig terecht te komen.
Dat viel nogal tegen. Ik heb de afgelopen weken wat rondgebeld bij die nieuwe aanbieders. En wat bleek? De meeste van die plannen die zijn toch wat uitgesteld, kalt gesteld. Ze lopen flinke vertraging op. En het is nog maar de vraag op welk moment een aantal van die treinen die zij dan in gedachten hebben, wel gaan rijden. Een voorbeeld is het bedrijf GoVolta. Dat zou op 1 mei, dus over een paar weken, zouden die al een treinverbinding naar Berlijn gaan aanbieden. En wat blijkt, de partner die ze op het oog hadden, die is afgehaakt. Ze zijn nu op zoek naar financiering om het misschien op een later moment wel te kunnen gaan doen. Maar per saldo rijdt er nog geen nieuwe trein naar Berlijn. En blijven afhankelijk van het aanbod wat de NS voor ons heeft.
En wat zijn dan de grote blokkades om meer van die internationale treinen door andere aanbieders te laten rijden?
Nou, ik noemde er net alleen het vinden van een partner. De financiering is een probleem. Maar wat ook een rol speelt is dat er weinig ruimte op het spoor is. Eigenlijk moet je bij de internationale treinen moet je denken aan twee soorten treinen. Eén, dat is die over de hoogsnelheidsspoor rijdt, dus die gebruik maakt van bestaand spoor speciaal voor de snelle treinen. Dat is behoorlijk vol. Dus dat wordt echt dringend om daar nog nieuwe ruimtes in te vinden. En als je niet over het hoogsnelheidslijn rijdt, dan rij je over bestaand spoor. En dan geldt de regel in Nederland dat lokale treinen, intercity treinen, voorgaan op een internationale trein. Dus dat schrikt die aanbieders van nieuwe spoordiensten nogal af van, ja, straks heb ik een mooie trein naar een mooi aanbod van treinen naar Parijs of naar Berlijn. Maar dan moet ik wel achteraan aansluiten.
En hebben dan de bestaande partijen nog plannen om dan zelf meer internationale treinen?
Ik heb natuurlijk navraag gedaan bij de Nederlandse Spoorwegen van wat gaat die liberalisering betekenen voor jullie? Hebben jullie plannen om uit te gaan breiden of juist te gaan krimpen? Je zou verwachten, als er nog geen concurrentie is, dan zullen ze wel gaan uitbreiden. Want er is heel veel vraag. Hè? Het vervoer zit echt in de lift. Maar de NS heeft geen plannen voor 2025 om te gaan uitbreiden. Dus de Eurostar naar Parijs, die zal nog steeds 1 keer of 10 gaan. En naar Londen waarschijnlijk 1 keer of 4. Dus ja, voorlopig moeten we het doen met het beperkte aanbod wat er nu is.
Heb je dan nog hoop voor de toekomst? Ooit veel treinen door Europa heen?
Ja, ik moet zeggen, die hoop heb ik wel. Maar je leert wel, als je dit wat langer volgt, dat het echt een kwestie van een hele lange adem is. Het moment zal er komen, maar mijn inschatting is nu dat we het echte effect van het opengooien van het Nederlandse spoor, van het internationale spoor, dat we dat echt pas over 2, 3, 4 jaar een beetje gaan merken. En laten we hopen over 10 jaar dat er gewoon echt serieuze concurrentie is, waardoor er een beter aanbod is, dat de treinen niet zo duur zijn en dat we vaker op een dag kunnen kiezen om naar Londen of naar Parijs te gaan.
En tot slot gaan we naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat uitspraak doet in maar liefst 3 klimaatzaken vandaag. De uitkomsten daarvan kunnen grote impact hebben in Europa en daarbuiten. Daarover hoor je straks meer van industrieredacteur Pien van Engen, maar eerst om welke zaken gaat het?
3 verschillende zaken, aangespannen door verschillende groepen Europeanen. De eerste gaat over een Franse oud-burgemeester in de regio Grand Saint in het noorden van Frankrijk. En die regio wordt bedreigd met overstromingen. Dus hij wilde bij de nationale rechter afdwingen van hier moet meer aan gedaan worden op nationaal niveau. Maar hij kreeg daar eigenlijk de deksel op zijn neus. Dus besloot hij naar het Europees Hof te gaan. In de tweede zaak gaat het ook om een zaak die in eerste instantie begon bij een nationaal hof. Dat zijn 2500 gepensioneerde vrouwen uit Zwitserland. Ze noemen zichzelf de klimaatseniorinnen. En zij zeggen eigenlijk, wij zijn ouder, we zijn vrouw, we hebben daardoor groter risico om te overlijden aan hitte of andere zaken van als gevolg van klimaatverandering. Zij zijn ook naar het Nationale Hof gegaan, maar dan in Zwitserland. En zij kregen ook eigenlijk te horen van, nou, dit is niet iets waar wij over gaan. Dus zij zijn ook doorgestapt naar het Europese Hof. En dan hebben we de derde zaak en dat gaat over 6 Portugese jongeren die zeggen, hè, we zijn slachtoffer van klimaatverandering, want er zijn bosbranden, wij kunnen niet normaal een leven leiden, onze vrijheid komt in gevaar. Maar in plaats van dat zij één land verantwoordelijk stellen, doen zij dat meteen bij 32 landen.
Wat brengen de gedaagde landen daar dan tegenover? Wat zeggen zij over deze zaken?
Nou, de landen komen eigenlijk met verschillende argumenten. Maar de belangrijkste overkoepelende is wel dat ze zeggen, dit is helemaal niet aan de rechter om hierover te besluiten. Klimaatverandering is een politiek punt. Dus hier moeten de nationale regeringen wat mee. Hier kun je vanuit de Europese Commissie wat mee doen. Tegelijkertijd zeggen ze ook in de zaak van de Portugese jongeren, ja, heel leuk en aardig, maar kan Nederland bijvoorbeeld verantwoordelijk worden gehouden voor de klimaatverandering in Portugal? Of moeten zij eerst naar de nationale rechter in Portugal gaan? Bovendien zeggen veel landen, ja, als het Hof nu in de zaak van de jongeren zegt, deze is ontvankelijk, ik ga het behandelen, ik kom met een uitspraak, zijn zeg maar de landen heel erg bang dat er dan een soort stortvloed komt aan rechtszaken waarin Europeanen meteen een hele trits landen kunnen aanklagen. En wat ook wel opvallend is, is dat de landen zich eigenlijk richten op het punt, dat noem je slachtofferschap. Dus in hoeverre de eisers echt wel slachtoffer zijn van klimaatverandering. En daar zegt het merendeel van de landen eigenlijk over, ja, tuurlijk, jullie hebben zorgen en dat zijn zorgen over de toekomst. Maar op dit moment zijn jullie nog geen slachtoffer van klimaatverandering.
Want hoe groot zullen die gevolgen zijn? Kunnen we daar iets over zeggen als inderdaad de eisers gelijk krijgen?
Nou ja, het verschilt een beetje per zaak. De betrokkenen zeggen eigenlijk wel, ik sprak ze vorige week al via een videocall. Nou ja, als één van de drie in gelijk wordt gesteld, dan is dat een overwinning voor ons allemaal. Niet voor niks zijn ook deze zaken gebundeld bij het Europees Hof, omdat zij steeds vaker van dit soort verzoeken kregen. Er liggen nu momenteel ook 6 andere zaken eigenlijk te wachten op uitspraak in deze drie. En in het geval dat ze gelijk krijgen, moeten dus de landen allemaal terug naar de tekentafel om, nou ja, meer aan klimaatbeleid te doen, zodat de klimaatverandering minder snel gaat of de temperatuur zeg maar minder stijgt. En in het geval van bijvoorbeeld de klimaatseniorinnen, de 2500 Zwitserse vrouwen, zou de rechter ook kunnen zeggen, goh, jullie hebben in Zwitserland, is jullie zaak niet aangenomen. Wij zeggen dat dat wel moet, dus gaan jullie eerst weer terug naar het Nationaal Hof en dan kan dat een besluit nemen.
We hebben in Nederland natuurlijk ook nog een klimaatzaak lopen tegen Shell. Kan het ook op dat soort zaken nog invloed hebben wat hier de uitspraak is?
Ja, het is wel anders, omdat het in dit geval gaat het tussen dus nationale overheden en inwoners. En bij Shell gaat het natuurlijk tussen twee private partijen en is de gedaagde persoon een bedrijf. Maar het is natuurlijk wel, hè, iedereen kijkt naar elkaar. Dus het schept wel, de uitspraak schept jurisprudentie voor volgende uitspraken. En als zij zeggen, ja, bescherming tegen klimaatverandering is een mensenrecht, dan moeten ze daar ook in de zaak met Shell, moeten de rechters daar rekening mee houden. Verder zijn er nog meer van dit soort zaken die nu behandeld worden bij internationale hoven. Er is bijvoorbeeld nu bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag een zaak over een klein eiland dat zegt, hey, wij worden bedreigd, wij willen meer bescherming. Dus iedereen kijkt wel mee. Dit is wel een heel bijzondere uitspraak.
Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Als je die automatisch wil binnenkrijgen, moet je even op ons abonneren in je podcast-app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.